De gemeente wordt meegedeeld dat na de diensten er gelegenheid is in de zaal om de herdenkingspreek, zoals daar nog behoefte aan is, te verkrijgen. Onze hulp en onze verwachting is ook in dit uur van die God die de hemel en de aarde uit het niet heeft voortgebracht. Die God die eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij van Psalm 100 het eerste en tweede vers. Juich aarde, juicht al om de Heer, dient God met blijdschap, geeft hem eer, komt nadert voor zijn aangezicht, zingt hem een vrolijk lofgedicht. En de Heer is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geen sinds wij. Het eerste en tweede vers van Psalm 100. De schriftlezing voor deze dankdagmiddag vindt u in het boek Genesis, daarvan het vierde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Genesis 4, de versen 1 tot en met 16. En Adam bekende Heva zijn huisvrouw en zij werd zwanger en baarde Kaïn. En ze zeiden, ik heb een man van de Heere verkregen. En zij voer voort te baren zijn broeder Habel. En Habel werd een schaapherder en Kaïn werd een landbouwer. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. Toen ontstak Kaïn zeer en zijn aangezicht verviel. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij ontstoken en waarom is uw aangezicht vervallen? Is er niet, indien gij wel doet, verhoging, en zo gij niet wel doet, de zonde ligt aan de deur? Zijn begeerte is toch tot u, en gij zult over hem heersen. En Kaïn sprak met zijn broeder Habel, en het geschiedde als zij in het veld waren, dat Kaïn tegen zijn broeder Habel opstond en sloeg hem dood. En de Heere zeide tot Kaïn, waar is Habel, uw broeder? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijns broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? En daar is een stem des bloeds van uw broeder dat tot mij roept van de aardbodem. En nu zijt gij vervloekt van de aardbodem die zijn mond heeft opengedaan om uw broeders bloed van uw hand te ontvangen. Als gij de aardbodem bouwen zult, hij zal u zijn vermogen niet meer geven. Gij zult zwervende en dolende zijn op de aarde. En Kaïn zeide tot de Heere, mijn misdaad is groter dan dat ze vergeven worden. Zie, gij hebt mij heden verdreven van de aardbodem, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn, en ik zal zwervende en dolende zijn op de aarde, en het zal geschieden dat al wie mij vindt mij zal doodslaan. Doch de Heere zeide tot hem, daarom, al wie Kaïn doodslaat zal zevenvoudig gewroken worden. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, opdat hem niet versloeg al wie hem vond. En Kaïn ging uit van het aangezicht des Heere, en hij woonde in het land Not, ten oosten van Eden. Tot zover de schriftlezing. Doen wij gemeente op deze dankdag voor gewas en arbeid met de kerk van alle eeuwen, belijdenis van ons geloof in de voorzienigheid Gods. En wij willen dat vanmiddag doen met een gedeelte uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, hetgeen u vindt in artikel 13. En in aansluiting op deze belijdenis zingen we van Psalm 75 het eerste vers, U alleen, U loven wij. Het eerste vers van Psalm 75, nadat wij met de kerk van alle eeuwen belijdenis doen. Met de woorden van artikel 13 van de belijdenis. Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin heeft overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiedt, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet, ook wanneer de duivelen en goddelozen onrechtvaardiglijk handelen. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking onze goedertierenen hemelse vaders, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt, en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schaden kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat zich God nergens mee bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. Samen de Heere bidden om zijn zegen en dan willen wij dankzegging doen voor broeder Kivit die weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren. En dankzegging is gevraagd voor het gezin De Geus waar opnieuw een dochter werd geboren. Genadig en weldadig God, wij komen op dit ongebruikelijke uur in het midden der week tot u als gemeente in een dag als deze. En Heere, terwijl het hele leven in deze maatschappij nog in vol bedrijf is, en terwijl alles nog in volle gang is in het maatschappelijke en in het handelsleven van deze wereld, zijn wij als een gemeente een ogenblik bij elkaar gekomen in een bijzondere uren van dankzegging. En Heere, terwijl alles in volle gang is in de fabrieken, op de landerijen, in het grote wereldgebeuren, mogen wij ons een ogenblik afzonderen in de stilte van dit uw bedehuis om tot u de heilige en rechtvaardige God te naderen. En Heren, het past ons om ons voor uw aangezicht te stellen. Er ligt weer een periode achter ons van zwoegen en van arbeiden. De akkers die zijn weer bebouwd geworden. Het zaad dat is in de akker gestrooid en het heeft zijn vruchten voortgebracht. De oogst is binnengehaald en op alle terreinen van het leven is weer een bedrijvig leven geweest. En Heren, als we nu achterom zien, en dan past het ons om uw grote naam te danken. Want ondanks de zorgen die er de laatste weken geweest zijn vanwege de enorme regenval, van de van water doordrenkte akkers, mogen we vernemen dat u niet beschaamd hebt. En dat ook dit jaar we weer verblijd zijn met een overweldigende oogst en dat we weer in onze schuren hebben opgeslagen voldoende om voor de komende periode het leven te onderhouden. Ach Heere, dan kunnen wij wel eens zorgen maken. Hoe moet dat alles gaan? En hoe moeten wij ons leven in stand houden? Maar gij hebt het weer betoond dat u de getrouwe zijt, de waarachtige, die het beloofd heeft, uw water zal zeker en uw brood zal gewis zijn. En Heere, dat is geen verdienste onzerzijds. O, als u met ons in het recht zou treden en gade slaan ons om gerechtigheden, ach, zouden we dan nog op één boterham kunnen rekenen. Zou er dan nog één aardappel op ons bord kunnen komen? Zouden we dan nog één gunstbewijs van de hemel kunnen verwachten? O Heere, als u gedaan had en naar wat wij verdiend hebben, persoonlijk, maar ook als gezinnen en als volk van Nederland, dan zouden we uw gramschap en uw oordelen eerder te wachten hebben dan dat u ons nog zou overladen met gunstbewijzen. En dan maakt het ons des te meer ootmoedig op een uren als deze, dat u ondanks onze ongerechtigheden en ondanks onze zonden nog voortgaat met weldoen. Ja, dat gij het weer betoond hebt, ook in de afgelopen periode, dat gij uw hand opent en zegent al wat er leeft. En Heere, als wij op een dag als deze in uw huis verschenen zijn, ach, dan bidden wij van u, wil onszelf maar die danktoon in het hart leggen. Ach, als wij komen danken, dan beseffen we hoezeer we zulke biddeloze bidders en dankeloze dankers we zijn. Ach, als u zelf niet met uw geest het werkt in onze harten, dan zal er geen danktoon tot u opklimmen. O ja, dan zullen we onze psalmen wel zingen. En dan zullen we onze gebeden uitspreken. En dan zal uw woord verkondigd worden. Maar als het niet gedragen wordt door die geest der genade en der gebeden, hoe zal het u ooit kunnen behagen? Als het niet een werk is door u zelf gewerkt, Heere, hoe zullen we ooit u de dank en de lof toe kunnen brengen? Want dan moet u walgen van onze vormen dienst. Dan moet u uw aangezicht afwenden van onze beden en dankzeggingen. En daarom bidden wij het van u, Heere, dat het nog eens waarlijk dankdag mocht worden. Ach, u weet hoe in ieder van ons is opgekomen, hoe in ieder de gang naar deze plaats heeft gemaakt. En mogelijk zijn er die met een biddend verlangen zijn opgekomen. O, die het een weldaad vonden dat in het midden van de week uw gemeente werd samengeroepen en dat uw woord weer stond bediend te worden. O, in wier hart het mag leven, wat zullen we de Heere vergelden voor de weldaden aan ons bewezen. Ach, die met een danklied in hun hart deze plaats gekomen zijn en zich neergezet hebben onder de bediening van uw woord. Ach, dat die danktoon mag doorklinken door wolken en lucht en voor uw troon mag komen. Ja, dat u verheerlijkt wordt in een dienst als deze. Heer, u bent het zo waard en u hebt er zo recht op. U hebt ons zo bijzonder beweldadigd, ook in de afgelopen periode. Ach, wil die danktoon nog aannemen en ook onze gebeden verhoren. Maar Heere, er kunnen ook moeilijke omstandigheden zijn. Ach, dat we wel geroepen zijn om dankdag te houden, maar ziende op de periode die achter ligt, of op de omstandigheden waarin we verkeren, ach, dat het dan allerminst in ons hart leeft om u te danken en te erkennen. Ja, de zorgen kunnen zo hoog en groot geworden zijn, Heere, dat het ons de moed ontbreekt en dat we bij onszelf vragen, ach, wat moeten we nog danken. Heere, wat kunnen de tegenslagen velen zijn? Wat kunnen de zorgen zich opstapelen? Wat kan het ons alles benauwen? Ach, dat we toch nog mogen zien, ondanks alles, dat u goed geweest bent. Dat we nog niet in de hel liggen. Dat we nog niet op die plaats zijn waar wening is en knersing der tanden. Het zijn nog de gunstbewijzen van u, de heilige en verheven God. Ach, wil zo ook, ondanks alle, toch nog tot die hartelijke erkentenis komen dat gij goed zijt voor een slecht mens. Ach, laat uw woord nog krachtig onder ons mogen werken. wil zo door uw woord nog harten bearbeiden, zielen vertroosten. En geef dat we in die rechte gestalte voor u gebracht mogen worden. Gedenk ook onze jongens en meisjes die ook in dit middaguur naar uw huis gekomen zijn. Ook voor hen geldt het niet minder dat u ze weer alles gegeven hebt wat nodig was. Op school, op de catechisatie, in het verenigingswerk. U hebt ze de gezondheid gegeven, de kracht. U mocht, als we op andere kinderen zien die zoveel moeten missen, hebt u ook hen beweldadigd met vele goederen. Ach, wil ook in die jonge harten de begeerte wekken om ook u daarvan de dank te brengen. Wees ons zo nabij, Heren. Laat het woord der prediking onder ons mogen klinken. Laat het door u gezegend worden, opdat ook op deze dag nog zondaren getrokken werden, harten tot u bekeerd. Ja, dat nog zij die vreemdeling zijn van vrije genade nog tot u gebracht mochten worden. Het zou de grootste dank zijn, Heren. Er zou blijdschap zijn in de hemelen over één zondaar die zich tot u bekeert. Ach, laat het woord zo mogen klinken, krachtig, welmenend, harten mogen treffen, zondaren mogen brengen op die plaats waar u ze hebben wilt. En wil zo in alle opzichten gedachtig zijn. Sterk uw dienstknecht in het brengen van uw woord. Zalf hem met uw heilige geest. Hij is in alles zo steil en diep van u afhankelijk. Maar Heer, als u het schenkt, als u zijn mond losmaakt, als u zijn tong te spreken geeft, dan brengt zijn mond niets dan loutere wijsheid voort. En dan mag je het in de naam van die koning getuigen. Heere, geef hem de vrije en de blijmoedigheid, de zalving met uw heilige geest, opdat hij goed van die koning mag spreken en anderen tot jaloersheid verwekken. Er is ook dankbaarheid in het midden van de gemeente, en daar een broeder weer uit het ziekenhuis mocht terugkeren. Broeder Kiviet, die op oudere leeftijd een behandeling in het ziekenhuis moest ondergaan. Ach, Heren, wij kennen elkaar niet. U is alles op het volmaakst bekend. Ik wil ook hem gedenken en hem weer verder herstel geven als het in uw raad kon bestaan. Maar wees bovenal naar de ziel, opdat hij in u mag eindigen en genezing, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor zijn ziel mag vinden in dat alles reinigend bloed van de Heere Jezus Christus. Ja, dat het ook zijn beden en verzuchting mag zijn. Genees me, red me leven. En dan is er vrede te vinden in dat bloed des kruises. Niet alleen voor dit leven, maar ook voor het toekomende leven. Wees hem nabij. Gedenk ook dat gezin dat verblijd werd door kinderzegen. Broeder en zuster de Geus, die een dochtertje mochten ontvangen. Ach, u hebt hen meerdere kinderen geschonken. En opnieuw hebt u ouder vreugde willen schenken. Geef ook dat dit kind mag opgroeien in de vrezen van uw naam. Dat de ouders bekwaamd worden om ook dit kind met hun andere kinderen op te voeden. Naar eis der belofte bij de doop geschiet. En dat het ook een zaad mag zijn, u geheiligd. En dat het eens tot uw lof mag leven op deze aarde. Wil u ons zo horen, Heren? Wil onze dankzegging aannemen, onze smeekbeden verhoren en ons een goede en gezegende uren schenken in uw huis. En ons verblijden in uw bedehuis. Hoor en verhoor ons om uw grote naams, om Jezus wil. Amen. Het tekstwoord, gemeente, voor deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel Genesis 4 en daarvan de versen 3, 4 en 5a. Waar wij Gods woord, onze tekst, lezen. En het geschiedde ten einde van enige dagen dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer bracht. En Habel bracht ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En de Heere zag Habel en zijn offer aan, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. We willen gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de 51ste psalm en daarvan de versen 8, 9 en 10. En tijdens dit zingen krijgt u de gelegenheid om uw dankdaggave de Heere te wijden. De Heere die u in deze afgelopen periode geschonken heeft, al het nodige, zou u daarvan niet voor de Heere afzonderen. Hij gaf het, opdat u het ook weer aan hem mag wedergeven. Laat uw gave een offer zijn, ook op deze dankdag. Prediking, willen we zingen Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen, allerhoogst en eeuwig goed. Het zesde vers van Psalm 25 na de prediking. Gemeente, we moeten niet menen dat wij klaar zijn als wij onze dankdag in ere houden en ook op de dankdag aanwezig zijn. Zeker, het is een goede gewoonte onder ons dat wij onze bid- en dankdagen in stand houden. Ik acht het een verarming, ja zelfs een verwereldlijking, wanneer we deze dagen achterwege laten. Wanneer de behoefte niet meer gevoeld werd en we ertoe gedrongen werden om ons af te zonderen in deze wereld en om de Heere onze dank en lof toe te brengen die hem zo waarlijk toekomt. Ach, in vele gevallen wordt in ons kerkelijk leven de bid- en dankdag naar de zondag verschoven, of in vele gevallen wordt er in het geheel niet meer de Heere gebeden of gedankt voor het allernodigste wat we voor dit leven nodig hebben. Wij houden nog wel onze dankdag in ere en daar ben ik blij om. En we zijn dankbaar dat de gemeente daarin ook trouw is. Het is een zegen dat in deze tijden van verval en afval onder ons gehoor wordt gegeven aan de oproep om ons af te zonderen voor de dienst des Heren. Als we daarmee maar niet menen dat we onze plichten zijn nagekomen en het door God gebodene hebben opgevolgd. Als we maar niet menen dat we daarmee klaar zijn. Ach, het kan zelfs een gevoel van zelfgenoegzaamheid geven doordat wij dit wel nakomen. Wij houden onze biddagen nog en wij komen nog in dankstond bijeen. Het kan zo gauw uitwerken dat we ons laten voorstaan op ons bidden en danken tot de Heere. Maar zal het waarlijk dankdag vandaag zijn, dan moeten er toch andere zaken aan de orde zijn. Ach, we kunnen onze bid- en dankdagen onderhouden, maar als het slechts een uiterlijke vorm is, dan is het de Heere een gruwel. En de Heer heeft het tot Israël gesproken, staak uw gebeden en houd op met uw vaste dagen. Hij keert zijn aangezicht af van die vormelijke gebeden en van die uiterlijke dankzeggingen. Het is de Heere een gruwel. Maar voor danken hebben we geloof nodig. Zonder geloof is het immers onmogelijk om goden te behagen. Een dankdag kan nooit dankdag zijn als het niet met het geloof gepaard gaat. Dankdag houdt de gemeente, dat is geestelijk bezig zijn. We kunnen geen dankdag houden als we de Heere niet vrezen. Het kan goden niet behagen als u onbekeerd dankdag houdt. Ach, dat wil niet zeggen dat u er dan maar mee stoppen moet als u nog vreemdeling van Gods genade bent. Dat wil niet zeggen dat u dan net zo goed thuis kunt blijven als de gemeente samenkomt om de Heere te loven en te danken. Nee, komen. De Heere wil erom gebeden en de Heere wil ervoor gedankt zijn. Hij is het waard. Maar laat het dan met de bede in uw hart zijn. Heere, werk nog met uw Heilige Geest. Die ware danktoon in mijn hart en dat danklied op de lippen. De geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt, die stelt dat duidelijk in het licht. We lezen hier van twee jongens, twee broers, die dankdag houden. We willen vanmiddag deze geschiedenis met elkaar overdenken. Ik heb aan de catechisanten beloofd en dat ik in deze middagdienst een eenvoudige stof aan de orde zal stellen. En ik geloof, jongens en meisjes, dat dit voor jullie alle te begrijpen is. Twee broers, die houden dankdag. Kaïn en Abel. Ze brengen beide een offer. Maar op hoe verschillende wijze doen ze dat? En dat willen wij vanmiddag overdenken. We spreken tot u over Kaïn en Abel houden dankdag. We letten op drie gedachten. De betekenis van hun offer, het onderscheid in hun offer en het antwoord van God op hun offer. Kaïn en Abel houden dankdag. We letten op de betekenis van hun offer, het onderscheid in hun offer, het antwoord van God op hun offer. Adam en Eva hebben twee kinderen. Ze zullen niet de enige kinderen van dit ouderpaar geweest zijn. We weten dat na de dood van Abel en in de plaats van Abel deze eerste ouders Seth gekregen hebben. Maar afgedacht van die zoons die bij namen genoemd worden en die in de Bijbel op de voorgrond treden, zullen Adam en Eva nog meerdere kinderen gehad hebben. Ze hebben immers het bevel gekregen van de Heere zich zeer te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Het was heel wat voor deze eerste mensen toen ze het eerste kind ter wereld brachten. En Eva die heeft het moeten ondervinden dat de vloek rustte op de aarde. Zij heeft het ook aan de lijve moeten ondervinden dat een vrouw met smart kinderen zal baren. Maar gelijk al bij dit eerste kind meent ze dat Gods beloften in vervulling gaan. Als haar eerste jongen geboren wordt, dan meent ze dat ze daarin al de beloofde verlosser mag aanschouwen. Want als Kaïn geboren wordt, dan roept ze het blij uit: ik heb een man van de Heere verkregen. En ze meenden dat in dit kind de beloofde verlosser was gekomen. De Heere had het immers gezegd. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop verborzelen. En gij zult het de verzenen vermorzelen. En ze meenden dat hij het zou zijn die de strijd zou aanbinden met het slangenzaad. En die eenmaal de grote slangenvertreder zou zijn. En op deze jongen had Eva ook al haar hoop en verwachting gesteld. Ach, dat Eva in deze zoon gruwelijk teleurgesteld zou worden, dat had ze op dit moment nog niet kunnen bekijken. En dan wordt Abel geboren. Zeker Adam en Eva, die zullen ook met hun tweede zoon dankbaar en blij geweest zijn. Maar toch anders. En dat komt al tot uitdrukking in de naam die ze aan dit kind geven. We weten dat een naam onder Israël of onder in die dagen niet zomaar een naam was, maar dat daar een gedachte of een gebed of een wens tot uitdrukking gebracht werd. En dan betekent de naam Abel, dat betekent nietigheid, geringheid, kleinheid. Ach, want toen Abel ter wereld kwam, toen was het zo'n schril jongetje, zo'n klein poppetje. Het zag er zo zwak en zo schamel uit. Een scharminkeltje zouden we zeggen. Haast niet waard om aan te kijken. En daarom is Abel tegenover zijn broer Kaïn duidelijk de mindere. En dat is ook tot uitdrukking gebracht in zijn naam. Abel, ijdelheid, nietigheid. Maar Adam en Eva hebben hun kinderen opgevoed in de vreze des Heren. En hij zal zijn jongens verteld hebben over de grote daden van de Heer. Hoe hij de hemel en de aarde in 6 dagen geschapen heeft. Hoe hij alles tot het leven geroepen heeft. Maar hij zal zijn jongens ook verteld hebben van die zwarte dag. Waarin hij gegeten heeft van die verboden vrucht. Ik denk dat Kaïn en Abel nog te groeven gezien hebben in het gelaat van hun vader Adam, van het verdriet over hun zonde. Hij zal het als een gebroken man aan zijn jongens verteld hebben. Jongens, dat hebben je vader en moeder gedaan. Wij zijn God ongehoorzaam geweest en het is onze schuld dat de vloek over de aarde rust. En dat de aarde doornen en distelen zal voortbrengen. Dat de mens in het zweet zijns aanschijns zijn brood moet verdienen. Zo zal Adam zijn jongens verteld hebben. Maar hij zal ook niet verzwegen hebben van de trouw des Heren en van de goedertierenheden des Heren. Hij zal verhaald hebben hoe ze in dat bange uur zich verscholen hadden te midden van het geboomte. En toen die stem van de Heren: Adam, waar zijt gij? Hij zal verteld hebben hoe ze al bevende en vrezende tevoorschijn gekomen zijn op het roepen van de Allerhoogste. Maar hoe de Heere hen niet vernield heeft. Hoe de Heere hen de belofte gegeven heeft van de komende verlosser. En Kaïn en Abel, ze zijn onderwezen in de tent van Adam. In de verbondsgeheimenissen die de Heere hen had toevertrouwd. Jongens en meisjes, het is een voorrecht als je ouders hebt die in die dingen onderwijzen. Wees er je ouders toch dankbaar voor. Dat ze je naar de catechisatie sturen. Dat ze je meenemen naar de kerk. Dat ze je hebben gelezen uit de kinderbijbel, uit het woord van God. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is een zegen die niet alleen voor dit leven geldt, maar ook voor het toekomende leven. Kaïn en Abel, die hebben in hun leven de vloek die op de aarde rusten moeten ondervinden. En ze hebben het maar al te zeer aan de lijf ondervonden dat de aarde doornen en distelen voortbracht. En ook zij moesten in het zweet hun aanschijns hun brood eten. Ze hebben er hard voor moeten werken. Ze hebben beiden een beroep gekozen. Kaïn werd landbouwer. Hij deed het zware akkerwerk. Maar Abel, die zwakker en tenger ervan bouw was en die niet opgewassen was tegen dat zware landbouwwerk, die werd schaapherder. En Abel die trok dagelijks met de kudde schapen de velden in en hij zocht de grazige weiden waar de schapen voedsel vonden voor hun onderhoud. En ondanks dat moesten ze ondervinden dat de aarde doornen en distelen voortbracht. Maar toch, wat een zegen. De landerijen brachten hun gewassen voort. En de velden die waren getooid met een rijke oogst. Het was ook in die dagen al van Kaïn en Abel. De velden zijn bedekt met kudden. De dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. En lonen slansman zweet. De Heere zegende hun arbeid. En hij maakte hun weg voorspoedig. En in Gods grote genade werd de vloek die op de aarde rustte nog overwonnen door Gods goedheid. Adam had zijn kinderen ook geleerd om de Heere de dank van dat alles toe te brengen. Ach, het was voor Adam elke dag weer een wonder dat de Heere zijn zegeningen gaf. Ach, als hij nog eens dacht aan datgene wat hij gedaan had en wat hij zich waardig gemaakt had, dan was elke zegen voor hem een wonder. En daarom heeft hij het zijn jongens ingeprent. Jongens, vergeet de Heere toch niet. Erken de Heere toch voor zijn grote daden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, is God die ze u bewees. En zo komt het dat we in onze tekst lezen, het geschiedde ten einde van enige dagen, dat Kaïn van de vrucht des lands de Heere offer bracht en Habel bracht die ook van de eerstgeborenen zijner schapen en van hun vet. En is de offerdienst onder Israël een bekend verschijnsel? We moeten niet vergeten dat we hier nog zijn in de tijd voor de instelling van de oudtestamentische eredienst. En wanneer Abel straks een dier offert, waarbij een lam geslacht wordt, dan hebben we niet in de eerste plaats te denken aan die offerdienst zoals dat onder Israël gebruikelijk was. Het was nu niet zozeer een schuldoffer en een brandoffer. En we hebben dit offer van Kaïn en Abel dan ook louter te zien als een dankoffer aan de Heere. En dat was eigenlijk nog een overblijfsel uit het paradijs. Want toen leefden Adam en Eva voor het aangezicht des Heeren, hun God. En heel hun leven, dat was één dankoffer aan hun schepper. Het leefde in hun hart. Mijn ziel u opgedragen wil u alleen behagen. Mijn liefde en hij verbrand. Adam droeg de wet van God in zijn hart. Geschreven op de tafelen van zijn hart. En het was de hartelijke begeerte van zijn leven. Dat God aan zijn eer kwam. Dat hij mocht leven tot lof en eer van zijn schepper. Maar ook nu Adam en Eva uit het paradijs verdreven zijn, beseffen ze dat de Heere die eer en lof blijft toekomen. Ja, nog des te meer. Omdat het nu allemaal onverdiende weldaden zijn die God schenkt. Ach, in het paradijs was het ook geschonken goed. Maar toen hadden ze het nog niet verbeurd en verzondigd. Dat hebben ze nu wel. En daarom komt hem nog te meer de lof en de dank toe. En daarin zijn Kaïn en Abel opgevoed. En ze brengen het ook in praktijk als ze niet meer onder de zorg van hun ouders staan. Als ze op zichzelf gekomen zijn, als ze zelf een bestaan hebben opgebouwd. Deze jongens die gaan voort in de voetsporen zoals ze door hun vader zijn geleerd. dan brengen ze dat offer niet in de eerste plaats tot betaling van hun zonde. Want die offers, die werden nog niet gekend. Het is niet zozeer bedoeld als een zoenoffer, hoewel het met de belijdenis van zonden en schuld gepaard moest gaan. Maar het is een dankoffer. Ze brachten aan de Heere terug van de gaven die ze zelf ontvangen hadden. En zo is het vandaag dankdag. En nu weet ik wel dat het danken voor de genoten weldaden niet tot de dankdag beperkt blijft. Het zou eigenlijk iedere dag voor ons een dankdag moeten zijn. Er is gedurig reden om de Heere dankbaar en erkentelijk te zijn. Maar toch wel in het bijzonder op een dag als deze. En als we terugzien op de periode die achter ons ligt, is er dan geen reden om de Heere te erkennen. Het was voor Adam en Eva een wonder dat die gevloekte aarde nog haar gewassen voortbracht, ondanks dat er over uitgesproken was dat die doornen en distelen zou voortbrengen, rijpten de vruchten nog aan de bomen en werden de gewassen nog gevonden. Zegeningen en weldaden heeft God nog geschonken in deze gevloekte wereld. En tot op vandaag aan de dag heeft God het gedaan dat zaaien en oogst, koude en hitte, dag en nacht niet ophouden. Het zaad is in de akkers gestrooid en het is gerijpt in de goudgele halmen. De aardappelen zijn weer geoogst, de groente is binnengehaald. En ondanks de zorgen er die er de afgelopen weken waren, heeft God nog willen beschamen en mogen we ons verheugen in een gezegende oogst. Ach, wat hadden we niet meer van schoenen, kleding, een huis om in te wonen. We mochten in rust en vrede samenwonen. Zondag aan zondag mocht ook van deze plaats het woord des evangelies bediend worden. De jongens en meisjes gingen ter catechisatie. De zondagsschool werd gehouden, het verenigingsleven. Het is alles een genade van God. We hebben nergens recht op. Het zijn alle onverdiende weldaden. Zouden we de Heren er niet voor erkennen, gemeente? Zagen we in de eerste plaats de betekenis van hun offer. Nu in de tweede plaats het onderscheid in hun offer. Kaïn en Abel, ze houden beide dankdag. Ach, dat hebben ze thuis geleerd en nu ze op zichzelf wonen, houden ze die gewoonte in stand. Ze hebben in de tent van hun vader gehoord van de goedertierenheden van de God des hemels. En hen is geleerd om de Heere daar ootmoedig voor te danken. En zo neemt ieder wat van zijn producten. Kaïn neemt wat van het koren wat hij geoogst heeft. En Abel, die schaapherder is, die neemt een van zijn beste lammetjes. En het zij dat ze een altaar gebouwd hebben, het zij dat ze het voor de Heere uitgespreid hebben op de grond. Ze brengen het de Heere weer. En ze brengen Heere van de oogst en van de kudde het beste wat ze hebben. Ach zo, ogenschijnlijk was er geen enkel verschil. Beide hielden ze dankdag. En toch was er een onnoemelijk verschil. Want we lezen straks dat God wel het Abel en zijn offer aanzag, maar Kaïn en zijn offer zag hij niet aan. En dan onwillekeurig vraag je, ja, waar lag dat dan aan? Wat was dan dat verschil tussen het offer van Kaïn? En sommigen denken dat het gelegen heeft in het feit dat Kaïn koren offerde en Abel een offerdier. Maar dat kan het niet geweest zijn, want het waren beide gaven en zegeningen van de God des hemels. Anderen menen dat Abel het beste van het beste genomen had, dat het beste nog niet goed genoeg was voor de Heere. En dat Kaïn maar het overschot aan de Heere gewijd had, iets wat hij toch verder niet gebruiken kon. Maar daar lezen we niets van in de schrift. Anderen denken weer dat het offer van Kaïn minder geweest is dan dat van Abel. Gemeente, het zijn allemaal maar gissingen. En gissen doet missen. We moeten ook niet denken dat Kaïn een onverschillige jongen was. Ach, hij wordt wel eens vergeleken met Esau, de zoon van Isaac. En die om een schotel linzen moest, zijn eerstgeboorterecht verkwanselde. Een jongen die geen waarde zag in de verbondsgeheimenissen, die met heidense vrouwen optrok. Maar gemeente, zo hoeft Kaïn niet geweest te zijn. Hij had trouw de catechisatie bezocht bij zijn vader Adam. En hij had ernaar geluisterd ook. En hij had gehoord van de grote daden des Heren. Hij was opgevoed in de kringen van Gods verbond. En hij geloofde ook dat alle zegeningen van boven kwamen. En dat de Heere ervoor gedankt moest worden. En als we de tekst goed lezen, dan krijgen we zelfs nog de indruk dat Kaïn de eerste geweest is die het offer bracht. Het initiatief om de Heere met offeren tegemoet te treden, dat is nog van Kaïn uitgegaan. En toen is Abel hem daarin gevolgd. En heeft ook zijn offer gebracht. Nee, Kaïn heus geen onhebbelijke jongen geweest. Heus geen goddeloze man. Zijn ouders die waren erg op hem gesteld. En ze hoopten dat hij nog eens de verlossing aan zou brengen. Ze hoopten dat in Kaïn nog eens de beloften in vervulling zouden gaan. Kaïn stond wat dat betreft hoger aangeschreven bij zijn ouders dan Abel. Ach, die was immers de mindere, de zwakkere, de nietige. Ach, van Abel verwachten zijn ouders niet zoveel. Ach, wat rekent de Heere toch vaak anders dan wij mensen. Wij kijken naar het hoge en het verhevene, naar het edele en het grootse. Maar wat wij niet geschikt achten, dat schakelt God vaak in zijn dienst. Maar waar wij de neus voor ophalen en minachtend voorbij gaan, daar kan God er wel eens uithalen als een voorwerp van zijn genade. Hoe vaak blijkt het ook niet dat God het sterke voorbij gaat en zich inlaat met het zwakke. Het zijn niet vele edelen, niet vele wijze, niet vele aanzienlijke. Maar hij heeft het dwaze uitverkoren om het wijze te beschamen. God heeft het zwakke uitverkoren om het sterke te beschamen. Het onedele en het veracht en dat niets is, om te beschamen dat nog iets is. En zo zien we dat in de geschiedenis van Kaïn en Abel. Al kon Abel in lichaamskracht niet tegen Kaïn op, en al stond Abel in de schaduw van zijn broer Kaïn, misschien was hij wel achtergesteld bij zijn broer. In Abel leefde de tere vreze des Heren. En de schrijver van de brief aan de Hebreeën die ligt even een tipje op van de sluier die over deze geschiedenis ligt. En dan lezen we in Hebreeën 11 vers 4. Door het geloof heeft Abel Gode een meerdere offerande gebracht dan Kaïn. Abel geloofde. Ja, Kaïn ook, maar anders. Abel vertrouwde op Gods beloften. Abel had vroeger van zijn vader gehoord dat de mens gevallen was in de zonde en dat hij verloren lag in schuld. Abel die wist het, dat hij ook een zondige jongen was, die waard was om verloren te gaan. Maar hij had het ook van zijn vader gehoord, dat God nog zo goed was, dat hij het koren liet groeien, dat hij de gewassen liet uitspruiten, dat u nog zoveel zegeningen en weldaden schonk. En daarvoor wilde hij de Heere hartelijk dank zeggen. Ach, het hart van Abel, dat was vervuld met liefde tot de Heere en zijn dienst. Maar hij weet dat er nog iets belangrijkers is dan schapen en koeien, dan koren en de gaven van deze wereld. Hij weet dat er nog iets hogers is dan zijn bezittingen. Want hij had ook zijn vader horen spreken van die verlosser die komen zou. Hij wist ook dat hij een zondige jongen was. En hij geloofde dat die verlosser ook voor zijn zonde geboren zou worden. Maar het leefde in het hart van die jongen. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort naar mijn stem, mijn smekingen en klagen. Bij Abel kwamen de gaven op de tweede plaats. Maar het allerbelangrijkste was hem dat hij met God verzoend mocht worden, dat hij een nieuw hart mocht ontvangen, dat hij in de vreze des Heren mocht wandelen. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande gebracht dan Kaïn. Ja, Kaïn miste dat geloof. Zeker, hij geloofde ook wel dat God er was en dat al die zegeningen van de hemel kwamen. Dat had hij genoeg gehoord in de tent van zijn vader Adam. En daarom hield hij ook dankdag. En daarom bracht hij ook van datgene wat hem geschonken was. Maar hij deed het meer voor zichzelf dan voor de Heere. Want stel je voor, als hij het niet deed, zou de Heer hem niet straffen. Als hij zijn gave inhield, zou de Heere een volgend seizoen de oogst niet doen mislukken. Maar als hij nu eens met zijn gave kwam tot de Heere, zou de Heer hem dan nog niet meer zegenen? Zou hij hem dan nog niet een grotere oogst schenken? Zou de Heer dan hem nog niet meer weldaden doen toekomen? Dan zou de Heer zeggen: Kaïn brengt mij zo'n groot offer, ik zal hem de volgende keer nog meer geven. Eigenlijk gaf Kaïn opdat hij straks weer terug zou ontvangen. Gemeente, het was ten diepste om zichzelf te doen. Gemeente, dat was het diepgaand onderscheid tussen deze twee jongens, tussen deze twee broers, Kaïn en Abel. Ach, zo voor het oog was het niet te zien, maar verborgen in het hart was er een groot verschil. En hoe is het nou met ons, gemeente, jongens en meisjes? We zijn vanmiddag allemaal in de kerk. En daar ben ik erg blij om. Trouwens, ik heb het vorige week ook met de catechisanten afgesproken, nietwaar, jongens en meisjes, dat jullie vanmiddag allemaal in de kerk zouden zijn. En zoals ik al zei, ik heb sommigen vroegen: dominee, spreek u dan gemakkelijk? Ik zeg: jongens, ik zal het proberen. Ik zal voor jullie een eenvoudige geschiedenis opzoeken. En nu zie ik jullie allemaal vandaag in de kerk. We zijn allemaal dankdag aan het houden. En dat hebben jullie thuis gehoord. Daar zijn jullie thuis in onderwezen. Op de catechisatie. Maar wat was er een groot verschil tussen Kaïn en Abel? Dat was de eerste dankdag die er in deze wereld gehouden werd. Ze brachten beide een offer. Ze naderden beide tot de Heere. Maar wat een verschil. En hoe zitten wij nou in de kerk? Hoe houden wij nou dankdag vanmiddag? Ach, naar de kerk gaan, dat hoort toch? Maar hebben jullie al een nieuw hartje gekregen, jongens en meisjes? Denken jullie er wel eens over na wat er op de catechisatie gezegd wordt? En wat in de kerk gepreekt wordt en wat vader en moeder thuis tegen jullie zeggen? Vragen jullie dikwijls om een nieuw hartje? Of zijn jullie al lang tevreden als je goede cijfers hebt, een mooi rapport, prachtige spulletjes en alles wat je maar krijgen kunt? En heb je daar genoeg aan? Daar had Kaïn ook genoeg aan. En hij gaf er nog een vroom tintje aan ook om er de Heere voor te danken. Maar het was niet oprecht gemeend. Het was niet met geloof gepaard. Kaïn had geen nieuw hart. Kaïn was nog onbekeerd. Kaïn, die vond het belangrijker dat hij een goede oogst had en dat hij veel verdiende en dat hij een goed bestaan kon opbouwen, dan dat hij de Heere lief had. En zo zijn er ook jongens en meisjes. Ze komen wel naar de kerk, maar eigenlijk deden ze iets liever. En zo weet ik dat er ook jongens op catechisatie komen en meisjes. Die eigenlijk liever thuis bleven. Ja, omdat vader het stelt. En van moeder gestuurd worden. Er zijn er ook die onverschillig zijn. Ben jij zo? Bent u zo? Dan zit je als een Kaïn in de kerk. Dan houd je wel dankdag, maar met een onbekeerd hart. Dan zit je wel in de kerk, maar God heb je niet lief. Maar je bent toch jong, zal iemand zeggen. Je kan toch genoeg naar de kerk gaan. Ik denk dat Kaïn en Abel ook nog jong geweest zijn. Maar Abel had de Heere lief. Abel hoorde zo graag van de Heere spreken. En zo zijn er gelukkig ook in de kerk jongens en meisjes die het weten dat het allerbelangrijkste is dat ze een nieuw hart krijgen. Dat ze met God verzoend worden. Dat is nog belangrijker dan een mooi rapport. Dan vele spullen. Dan een voorspoedig leven. Ik ontmoette eens een jongen in een ziekenhuis. De jongen die was ziek. En zijn vader, ik wist dat, die had een heel groot bedrijf. En toen had ik een gesprek met die jongen. Ik zeg, je bent zeker aan het leren om straks je vader op te volgen in dat bedrijf. Ach, zegt die dominee, nee. Hij zegt, als ik naar mijn ouders kijk, dan gaat het om geld, geld en nog eens geld. Ik moet de Heere hebben. Zijn er hier ook van die jongens en meisjes in de kerk die zeggen, het is het belangrijkste niet wat ik in de wereld krijg. Maar ik heb de Heere nodig. Ben je daar al om verlegen geworden? Heb je dat al nodig gekregen? Mensen die hier vanmiddag niet voor de vorm zitten, maar omdat ze de Heere zo lief hebben. Hij is weer zo goed voor ons geweest. En ze weten het, ik heb het niet verdiend. Als de Heere gedaan had naar verdienst en waardigheid, dan zag het er niet zo best uit. Maar hij is genadig geweest en barmhartig. Hij wil niet alleen aardse zegeningen schenken, maar ook eeuwige zegeningen. Maar aan de buitenkant was er geen enkel verschil te zien. Ze brachten allebei een offer. Ze hielden allebei dankdag. Ze zaten allebei in de kerk op dankdag. Maar de Heere die ziet het hart aan. Hij weet wat er hier van binnen leeft. En hij weet ook hoe u vandaag in de kerk zit. Hij weet of we dankbaar zijn alleen maar om de zegeningen. Of dat we de Heere Jezus Christus nodig gekregen hebben en hem leren kennen. Ik moet een nieuw hart hebben. Ik moet bekeerd worden. Nu dat kan. Je kan van een Kaïn, ja dat kan in het natuurlijke niet. Maar in het geestelijke kan je van een Kaïn een Abel worden. Maar dan moet je op je knieën. Dan moet je erom vragen. Dan moet je biddend naar de kerk komen. En vragen of de Heer je een nieuw hart wil geven. En dat wil hij. En hij doet het ook. En de Heer heeft het al beloofd bij je doop. En daar mag je op pleiten. Houd dan maar aan jongens en meisjes, ouderen. Om het bij die God te zoeken. Ten slotte het antwoord
op dat offer. Kaïn heeft het gemerkt dat God het offer van zijn broer wel aannam, maar dat van hem niet. We weten niet op welke manier hij dat gemerkt heeft. Je hebt misschien wel eens afbeeldingen gezien dat Kaïn en Abel beide stonden te offeren. En dan werd het afgetekend dat de rook van Abels offer recht omhoog steeg, maar dat de rook van Kaïns offer naar de aarde sloeg. Ach, dat weten we niet. Dat staat nergens beschreven in de schrift. Ze kunnen het net zo goed voor de Heere uitgespreid hebben op de aarde. Het kan best zijn dat ze dat offer niet in brand gestoken hebben. Of weer anderen denken dat de Heere het misschien heeft laten blijken, zoals in de dagen van Elia, dat hij met hemelvuur door de bliksem het offer van Abel heeft aangestoken. Maar het offer van Kaïn heeft hij niet aangestoken. Ook daar lezen we niets van. Laten we maar niet gaan gissen, want er is een spreekwoord dat zegt: gissen doet missen. In ieder geval heeft Kaïn het gemerkt. Waaraan weten we misschien niet? Misschien wel omdat Abel daar zo vredig stond. Misschien was het hart van Abel zo vervuld met liefde tot God dat het van hem afstraalde, dat het aan hem te zien was, dat hij vrede met God had. Misschien heeft Abel het gemerkt, zijn eigen onvrede, zijn eigen ongerechtigheid. In ieder geval, hij heeft het gemerkt. De Heere zag het offer van Abel aan, maar dat van Kaïn niet. En maar is dat nou niet willekeur van de Heere? Waarom neemt hij het ene nu wel aan en het andere niet? Houdt de Heere dan vrienden op na, beminden? Trekt hij de ene voor ten koste van de ander? Zit er dan toch niet die uitverkiezing achter? Jacob heb ik lief gehad en Esau gehaat. En als je dan een Kaïn bent of je bent een Esau, kan je dan ooit wel in de hemel komen? Nee, gemeente, dat staat er niet. Want er staat: de Heere zag Abel aan en zijn offer. Hij kijkt eerst naar de mens en dan naar het offer. En Abel legde zijn hart in dat offer. Ja, Abel die bracht zijn hele leven, al wat hij had, het was alles de Heere. De Heere voelde dat daar in een hart klopte, dat uitging in liefde tot hem en zijn dienst. Hij geloofde zijn woord. En zo had het bij Kaïn ook kunnen zijn. Zo had het bij Kaïn ook moeten zijn. Hij had ook de woorden Gods gehoord en de Heer had hem ook gezegend. Maar Kaïn gaf de Heere de eer niet. Hij geloofde niet met zijn gehele hart. Hij hing meer aan de gave dan dat hij de gever eerde. Nee, het lag niet aan de Heere. Het lag aan Kaïn dat hij zijn offer verwierp. Kaïn had een boos hart. Kaïn had de Heere niet werkelijk lief. Wat is dat aangrijpend. Nee, de Heer heeft nooit tegen Kaïn gezegd: jij kunt mijn kind niet zijn. Hij heeft nog nooit tegen Kaïn gezegd: jij bent een verworpene. Je kunt praten wat je wilt. Je kunt vragen wat je wilt. Je kunt bidden wat je wilt. Maar het helpt je allemaal niets. Integendeel. De Heer heeft hem vriendelijk toegesproken. Indien geweld doet, zo is er verhoging. Als Kaïn zijn knieën gebogen had, als Kaïn zijn handen gevouwen had, als hij tot God geroepen had, dan was er ook voor hem genade geweest. Als hij het gesmeekt had: Heere, nou is mijn broer bekeerd en nou ben ik nog onbekeerd. Wil ook mij een nieuw hart geven? Dan had de Heere het gebed van Kaïn verhoord. Dan had hij ook zijn offer aangenomen. Maar Kaïn is kwaad geworden. Het valt ook niet mee als je ziet dat je broer aangenomen wordt en dat je er zelf buiten staat. Het valt ook niet mee Als je als keurig, net kerkmens, zondag aan zondag naar de kerk gaat. En er wordt er eentje uit de wereld gegrepen. Die nog nooit naar God gevraagd en nog nooit naar God gezocht heeft. Dat is de vijandschap tegen vrije genade. Dat de Heer niets, maar dan ook niets aan ons verplicht is. Dat de Heer de ene voorbij gaat en de andere erbij haalt. Iemand waar we altijd op neergezien hebben. Die schenkt God genade. Kaïn wordt boos. Het is van zijn gezicht te zien. Het is aan zijn gedragingen te bemerken. En we weten waar het op uitloopt. Als ze een keer samen in het veld zijn, dan krijgen ze woorden met elkaar. En Kaïn neemt een stok en hij slaat zijn broer Abel dood. Hij kon het niet hebben dat God hem genadig was en hem zelf voorbij ging. Abel hoopte op de genade van de Heer Jezus Christus. Hij wist het dat het alles in hem te vinden was. Want dan lag er in dat offer van Abel nog een heenwijzing naar dat offer dat komen zou. Abel doodde en slachtte van zijn eerstgeborene en offerde dat de Heer op. Daar lag eigenlijk een belijdenis in. Eigenlijk werd er al in uitgesproken, zoals dat offer die nu geslacht en gedood wordt, zo ben ik waard om de dood in te gaan. Ik moet eigenlijk datzelfde lot als dat lam ondergaan. Maar nu mag Abel leven, omdat er een lam geweest is, dat geslacht is, dat zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft. Dat lam, de Heer Jezus Christus, die de straf gedragen en de schuld verzoend heeft. En dan was het nog heel ver weg dat het gebeuren zou. Toch heeft Abel er al iets van begrepen. En dat was voor hem het allerbelangrijkste en het allernoodzakelijkste. Daar heeft hij naar gezocht, daar keek hij naar uit, daar verlangde hij naar. En de rest dat zou wel komen. Bij Kaïn was het andersom. Hij zocht de zegeningen. Dat was voor hem het allerbelangrijkste. Maar dat zijn zonden vergeven moesten worden, ach, dat besefte hij niet. Gemeente, nu zijn we zoveel eeuwen later. Dat was de eerste dankdag die er gehouden werd. En hoeveel dankdagen zijn er al niet gehouden? Ook nu in 1981 houden we opnieuw dankdag. Wat staat bij ons op de voorgrond? De gaven, de zegeningen, de weldaden, een voorspoedig leven. Of is het, zoek eerst het koninkrijk Gods en al dat andere, dat zal ons worden toegeworpen. Dan gaan we de Heere werkelijk erkennen. Dan zijn onze offers een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. Dan gaan we zien dat al die zegeningen die we hebben voortvloeien uit dat offer van hem die geleden heeft en die gestorven is. Dat het alles is uit hem en door hem en tot hem in eeuwigheid. Ja, dan wordt de echte dankdag vreugde gesmaakt. Dan komt er vrede zoals bij Abel in het hart. En dan zal het afstralen, dan zal het ook te horen en te bemerken zijn. Deze huis is zaligheid geschied. Want al was Abel dan de mindere, al deed hij dan voor zijn broer onder, al was hij dan de nietige, de ijdele, al was hij bij de mensen achteruitgesteld, de Heere dacht aan hem en dat was het allerbelangrijkste. En dat is nog het allerbelangrijkste. En daarom, wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed, God zal zelf zijn leidsman wezen. Leer hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En het God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Amen. Dankzegging. Heere, wij zeggen uw grote naam dank dat wij in deze middag in uw huis mochten zijn. Ach, en u weet u hoe wij hier gezeten hebben. En hebben er maar twee soorten van mensen gezeten. Dan zijn er Abels en er zijn Kaïns. Ach, Heere, wij kunnen dat niet zien wie Abel en wie Kaïn is. We brengen allen hetzelfde offer. We komen alle in uw huis. Maar u ziet het wel. U weet waar de Abels zitten. En waar de Kaïns zijn. O Heer, en u kan het offer van Abel u alleen maar behagen. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Ach, wil nog Kaïns Abels maken. Wil nog onbekeerd bekeerde bekeren. Wil nog degene die u niet kennen brengen tot uw heilige berg. Wil nog ons allerhart bearbeiden tot zaligheid. Want dan zullen wij offers brengen aan u toegewijd. Heer, heb dank dat wij uw woord mochten beluisteren. Wil het nog met uw zegen achtervolgen. Ga met ons op weg naar huis. Breng ons aan de avond van deze dag nogmaals bij elkaar samen. Doe verzoening over onze zonden en hoor ons om uw grote naams om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het 10e vers uit Psalm 68. Geloofd zij God met diepstond zag. Het 10e vers van Psalm 68. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.